ik betaal daar tegenwoordig heel veel geld voor als ik een tour toch wil rijden. Maar ja, als je gewoon renst bent en je zorgt gewoon dat je in die selectie van straten zit, dan heb je die witte wegen, dat glooiende landschap plus een brommentraining gratis en voor niets.
Dit is Wegkletsen met Ellen van Dijk en Roxane Kneteman.
Het is kort, krachtig.
Precies zoals we zijn.
Echt zoals we zijn. Ja. Puur.
Ja, zo kan hij wel weer. Het is ook maar gewoon de 120ste podcast over wielrennen, hè?
Ik vind dit geweldig. Jij weet hoeveel ik van mannen hou.
Nee, het gaat over vrouwen. Vrouwenwielrennen. Met anekdotes rechtstreeks uit het peloton.
Dus ik ga op die wc zitten en ik hou dat potje eronder. En ze zegt, nee. Ik moet alles zien. Je moet boven de wc gaan hangen. Ik moet het potje zien. Ik moet zien dat het uit je vagina komt in het potje.
En natuurlijk met de scherpe blik van de kneet.
En ik kijk naar haar en ik denk, heeft zij nou regenboogstreepjes op haar mouwtjes?
Dit is Wegkletsen, een half uurtje podcastgenot aangeboden door Roxane Kneteman en Ella van Dijk.
Ja, Rox, aflevering 2 van Wegkletsen. Midden in de finale van de mannenkoers nemen we dit op. Want ja, ik weet niet Rox, maar hoe saai is dat?
Ja, die mannenkoers is echt uber saai. En ik luisterde dus naar Eurosport en daar zeiden ze het dus ook gewoon. Van ja het is wel een knappe prestatie waar we naar zitten te kijken, maar saai is het wel. Je kan maar gewoon eerlijk zijn, ja. Dat vind ik dan wel lekker, weet je wel.
Ja, want ik weet niet hoor, Rox, maar ja, wat zegt dit nou helemaal over het niveau van het mannenwielrennen? Ik bedoel, ja. Het zijn een handvol renners die alle wedstrijden winnen eigenlijk. En dan zo ver erbovenuit, ja, in de breedte stelt die sport eigenlijk echt niks voor.
Nee, ik denk echt dat ze daar meer publiciteit aan moeten gaan geven en meer moeten zorgen dat er geëmancipeerd wordt. Want het gaat de verkeerde kant op met het mannenwielrennen.
Geëmancipeerd, ja. Ja, nee, het is wel... het is gewoon... Zo ga je er niet naar kijken.
Nee, het is gewoon triest gelukkig. Ik weet niet, maar moet dus... Gelukkig hadden we in het voorprogramma, zo wordt het dan dus neergezet in Strade, wel een vrouwenwedstrijd.
Ja, nou inderdaad. En dat vond ik wel jammer dat het al zo vroeg was. Want ja, ik heb zelf moet ik ook nog even trainen. En hoe kunnen we dat dan allemaal zien? Het was sowieso moeilijk te volgen. Enkel op Eurosport, niet op de NOS. Ik vond het wel jammer dat
ja,
zo vroeg
en,
was
en weet je wat dan ook het mooiste is? Dan volgens mij starten ze om 10:00 vanochtend in Siena. Dan zijn er dus beelden vanaf 12:00. Maar dan heb je dus ongeveer een half uur aan voorbeschouwing met interviews, nog meer interviews, ja. Beelden van vorig jaar, nog meer interviews. Oh, dan zien we weer iemand het controleblad tekenen. En eer dat je dan dus naar de koers gaat, gelukkig reden ze niet zo snel in het voortraject. Dus dan konden we nog 50 kilometer koers zien. Maar als ze gewoon tempo hadden gereden, dan kom je gewoon echt zo nog een uurtje koers had het dan geweest.
Ja, zonde.
Maar weet je wat me ook vandaag opviel, El? Kijk, Strade, iedereen heeft...
Nou.
Iedereen wil daar natuurlijk altijd naartoe. Ik weet niet hoe dat in jouw team is, maar echt elke renster wil daar naartoe. Ook als je er niks te zoeken hebt, willen rensters Strade
wil je het meemaken?
Maar Strade is
zodat
natuurlijk...
je later toch kan zeggen wat? Dat je Strade hebt gereden.
Ja, nou dat. Nou ja, Strade is natuurlijk de wedstrijd van de witte wegen door het glooiende, prachtige Toscaanse landschap. Maar vandaag heeft het dus van mij een soort nieuwe dimensie gekregen. Het is ook een soort van verkapte brommertraining, hoor. Dus ik snap wel dat die rensters daar allemaal naartoe willen. Want het is dus niet dat je alleen maar te maken hebt met de rensters waar je achter zit. Maar die renster die dan op kop van jouw groep zit, zit 9 van de 10 keer dus ook achter een motor. En die motor zit...
Ja, ik weet nog dat dit vorig jaar ook zo was, inderdaad.
Ja, dus het is ook een soort verkapte brommertraining voor die meiden. Nou ja, dat is natuurlijk wel leuk.
Ideaal.
Met al die andere dimensies erbij, een brommertrainingtje. Gefaciliteerd natuurlijk, want de route is afgezet rijden. Dat is natuurlijk, dat wil iedereen meepakken.
Ja, gratis eten en drinken onderweg. Nou, wat wil je nog meer?
Ik betaal daar tegenwoordig heel veel geld voor als ik een tourtocht wil rijden. Maar als je gewoon renst bent en je zorgt gewoon dat je in die selectie van straten zit, dan heb je die witte wegen, dat glooiende landschap plus een brommentraining gratis en voor niets.
Zo, in de pocket.
In de pocket. Nee, echt. Ik in het begin dacht ik nog, stoor je er niet aan, weet je wel. Ik stoorde me er eigenlijk ook niet aan. Ik keek er gefascineerd naar. Ik dacht op een gegeven moment gewoon, waarom zit er gewoon voor elke groep die motor? En dan is die motor weg, is er ineens weer een nieuwe motor. En waarom zit je niet gewoon op 100 meter, maar waarom blijf je zeg maar op die 10, 15 meter voor die groepen rijden? Als niet een cameramotor, hè? Het is dan gewoon een motor. Ik vond het fascinerend.
Ja, nou en goed punt. Ik hoop dat ze daar in de toekomst wat aan gaan doen. Want misschien is de briefing van de motorrijders niet zo goed? Ik weet het niet.
Nee, nou ja, volgens mij ben ik niet de eerste die hier wat over zegt. Het is natuurlijk echt wel algemeen bekend dat het in Italië zo gaat. Sowieso, hè. Soms is het sowieso wel echt druk met regelaars. Dus verkeersregelaars in zo'n koers. Maar dit, ik moest er op een gegeven moment zo om lachen. Ik denk, ja hoor. Weer een motortje voor die groep. Ja hoor, nog een keertje. maar goed, dat was dus wel weer een fascinerende constatering.
Het moment van het weekend.
Nou, inderdaad. Ja, maar om dan meteen maar eventjes los te barsten, Rock. Was dat ook het moment van deze koers voor jou? Of was dat nog wat anders?
Nee, dat zou ik echt zonde vinden als de motor het moment van het weekend was. Nee, ik vond, petje af, ik was echt wel weer heel erg blij verrast, maar ook gewoon blij. Volgens mij zien we dus echt dat de groep rensters die met elkaar kunnen duelleren, groter aan het worden is. En dat viel me voornamelijk op, want Strade is wel gewoon echt een lastige wedstrijd. Tuurlijk heb je eigenlijk uiteindelijk een handjevol rensters die echt aan elkaar gewaagd zijn. Maar die groep eronder, dus die af en toe er wel af moet, weer terugkomt, lijkt me wel groter te worden. En dat is natuurlijk een hele positieve constatering. Is ook nog niet het moment van het weekend. Want mijn moment van het weekend is de demarrage van Kasia Nieuwedoma op de laatste strook met nog 8 kilometer te gaan. Ze wordt gelanceerd door Shabe, haar ploeggenoot. Kenyan SRAM hebben we het over. Het is eigenlijk een strook dat je gelanceerd naar beneden gaat. Je gaat naar beneden en dan word je eigenlijk gelanceerd voor het eerste steile stukje van die strook. Dus allemaal onverhard. En dan het laatste stuk is echt pokkenstijl. En ja, eigenlijk schudt Kasia Nieuwedoma daar de kopgroep in elkaar. Die kopgroep
uit elkaar.
Ja, en dan vind ik dus eigenlijk, waarom vind ik dit het moment van de wedstrijd? Uiteindelijk wordt Kasia Nieuwedoma op echt een centimetertje vierde. Ze wordt net geklopt door Vollering op de meet. En in tranen belandt ze dus bij haar teammanager van Kenyan SRAM eigenlijk in de armen. Want ja, die was wel echt ziende teleurgesteld. En ik dacht stiekem wel dat ze echt wel een van de beste was in die kopgroep. Alleen dan loopt die kop, weet je, ze gaan springen. Kopecky gaat een keer en daar gaat Longo Bugini dan mee. En eigenlijk is dan de koers gelopen voor Nieuwedoma.
Terwijl ze wel echt heel goed reed dus ook.
Ik vond ook, ze wachten lang. Ze wachten echt tot dit moment, geloof ik. Tenminste, dat vermoeden heb ik als je ernaar kijkt. En we hebben natuurlijk wel eens wat anders van haar gezien. Dat ze natuurlijk al 20 keer is gegaan. En dan nog eens een keertje wat doet. Maar ze wordt echt wat volwassener.
Ja, mooi om te zien. En leuk dat je de vierde plaats eigenlijk als moment van het weekend hebt gekozen. Of van de koers.
Ja, en
kijk
natuurlijk. Hè. Ik vond het ook wel weer heel. Ik vond het ook wel weer heel tof om te zien. Vorige week zagen we een Kopecky die toch wel lichtelijk gestrest en een wat gestrestere finale reed dan we eigenlijk van haar gewend zijn, vind ik. Maar vandaag was ze weer ijzercool. Het was echt gewoon een soort van ijskonijn in die finale. Waar dan weer een Longo Bugini, vond ik, veel deed. Ik vond dat
heel gretig.
Heel gretig.
Ze was heel gretig. Ja, ja. Nee, ja, het viel me. Ik had precies hetzelfde. Ik zag Kopecky rijden en ik dacht, wat ben je toch stoïcijns. Ze ziet er vaak stoïcijns uit. Ze heeft niet heel veel gezichtsuitdrukkingen, zo lijkt het. Maar ook op de fiets. Ze is al een keer, heeft ze eigenlijk de eerste groep gemist. Al een stukje iets van 17 kilometer voor het einde, geloof ik.
Ja, klopt.
Het lijkt alsof ze zich daar totaal niet druk om maakt. Alsof ze gewoon lekker door blijft peddelen. Vervolgens wordt er in die groep continu gedemareerd. Ze zit daar natuurlijk met Vollering haar ploeggenoot. Dus ze hoeft ook niet overal op te reageren. Maar ze is zo stoïcijn. Ze blijft gewoon fietsen en het ziet er zo relaxed uit. Ze valt een keer aan. Longo Bikini gaat mee en die gaat volle bak rijden. Ja, en eigenlijk doet Kopecky lijkt het bijna niets. Die lijkt bijna niet mee te rijden. Neemt af en toe eens een beetje halfbakken over. Strekt de rug nog eens een keer of vijf. En wacht tot de finale klim om gewoon om een soort als Mathieu van der Poel naar boven te sprinten daar.
Ja, eigenlijk zagen we vorige week Vos dit doen. En vandaag was Kopecky die ijzerkoele, die het uiteindelijk met die ijzerkoele manier van rijden ook nog eens afmaakt. Ik zat daar dan toch. Ik was ernaar aan het kijken en dan moet ik er ook alweer een soort van naar lachen, om lachen. Want hoe cool gingen ze die laatste, of hoe cool ging zij die laatste kilometer in? En hoe lekker moet dat zijn, denk, El? Hoe lekker moet dat zijn als je haar dan op dat moment bent?
Ja, dat lijkt me heerlijk. Ja, want ze voelde gewoon dat ze zoveel over had nog, denk ik. Als je zo dat klimmetje op kan sprinten, weet je dat je de beste bent.
Of vooral naar wat ik dus niet snap, hè, kunnen, naar de rubriek. Maar die is...
Natuurlijk, dat kan altijd.
Okay, snap... Wat ik nou dus niet snap, hè... Wat ik dus niet snap, hè, El. Er zijn eigenlijk twee dingen wat ik niet snap. Want ik moet hier ook even mijn ei over kwijt. Er was een vroege kopgroep. En daar zat de renster van AG Insurance in. Kimberly Pinaar. Ze komt van Mauritius. En ik kijk naar haar. En ik denk, heeft zij nou regenboogstreepjes op haar mouwtjes? Dus dan ben ik afgeleid, hè. Dan kan ik dat dus niet meer niet zien. Want voor mij zijn het gewoon echt regen.
Nee, maar dat is ook niet zomaar iets. Regenboogstreepjes op je mouwen. Ik bedoel, dat gaan we niet hier bij de Decathlon zitten verkopen.
Nee, juist. Dat mag je dus echt alleen op je mouwtjes hebben. Als je ze ook gewoon verdiend hebt. En dan ook in deze elite categorie. Dus niet ooit eens een keer elite categorie. Wereldkampioen worden. Mag je mouwtjes dragen. En toen ben ik dus op zoek gegaan naar foto's van haar in deze wedstrijd. Ik heb die foto in onze groepsapp gedeeld. Ik zeg, jongens, ben ik nou gek? Zij rijdt toch met regenboogmouwtjes?
Ja, nou ja, we hebben het bestudeerd en wij dachten, misschien is het de vlag van Mauritius, waar ze dus vandaan komt, want dat lijkt een beetje op een regenboog. Ja. Maar als we dan toch inzoomen en goed kijken, dan is het toch gewoon een WK. Ja. WK-streepjes. Dus het kan natuurlijk een printfout zijn.
Ja, maar... Zou jij hem dan aantrekken?
Kan, hè? Nou, ik denk serieus dat je er ook een flinke boete voor kan krijgen. Als je dat hebt.
Ja, volgens mij ook. Als je bijvoorbeeld een kampioenschap rijdt... als uittredend wereldkampioen... mag je toch volgens mij ook niet regenboogstrepen op je fiets hebben...
Nee, helemaal niet.
Nee,
nergens.
Nou ja, goed. Misschien kan iemand ons hier uitsluitsel over geven. Ik snapte het niet. Ik was er gewoon echt even van in de war.
Nee.
Maar nu even terug naar het echte, wat ik dus niet snapte. Op een gegeven moment zitten we in de finale, de laatste 7 kilometer. Kopecky is weg met Longo Bikini. En het is azijnzeiken, hè, want wat doe je nou als je Longo Bikini bent?
Ja, ik wilde dat dus eigenlijk aan jou vragen. Want ik zit dat dan ook te kijken. Nou, Longo Bikini is natuurlijk mijn ploeggenoot. Dus ik weet hoe sterk ze is. Ik vind dat ze supergoed rijdt. Ja. Maar denk ik, ja, wat moet je nou doen in zo'n situatie? Ja. Want ze rijdt zo volle bak voor een tweede plaats eigenlijk. Vanaf het moment dat ze met Kopecky is. En ja, moet je dat dan doen, is de vraag. Moet je koeltjes zijn om weg te rijden? Of moet je dan eieren voor je geld kiezen en denken, ik word tweede?
Nou ja, misschien even goed om te schetsen. Van Androoy kon net als laatste mee met de aanval van Nieuwe Doma. Met een kilometer daarvoor, dus op die laatste gravelstrook. Daar heeft ze denk ik wel flink haar kruid moeten verschieten. Want daarna, na de demarrage van Kopecky en eigenlijk de achtervolging van Nieuwe Doma moest Van Androoy eraf. Dus die zat er niet meteen achter om eventueel dan, als ze zouden terug worden gepakt, om die aanval te counteren. Uiteindelijk komt ze wel weer in die groep. Maar dan zie je dus ontstaan dat Kopecky een soort van achterover gaat leunen, want die hoeft niet echt. Die speelt het spel echt ijzerkoel. En Longo Bugini gaat dan dus rijden om echt weg te blijven. En kijk, je kan zeggen, oké, misschien is dit de beste situatie om misschien nog wel te kunnen winnen. Hè? Maar ik denk dat het voor Longo Bugini juist veel idealer is. Is dat een woord?
Ja, beter.
Beter.
Nou ja, we snappen wat je bedoelt.
Beter is ja. Om het misschien uit een groepje te gaan proberen. Want op het moment dat die groep weer bij elkaar komt, kan je natuurlijk misschien wel een situatie, misschien hè, misschien ook niet, maar een creatie creëren dat je toch in een betere situatie komt dan dit. Want ja, we kunnen linksom en rechtsom het heel spannend maken, deze twee vooruit. Als Kopecky aangaat, zit Longo Bugini, maar wie niet, meteen op 10 meter. En die 10 meter krijg je nooit meer dicht in een finale als dit.
Nee.
Dat is eigenlijk onmogelijk, vooral op een renster als Kopecky.
Het is wel, kijk, stel dat ze het niet doet, dan komt natuurlijk Vollering terug. Shirin was uiteindelijk gelost uit dat groepje. Dan komen Nieuwe Doma en Vollering terug. Dus het wordt er ook niet makkelijker op om dan de koers te winnen. Ja, het is een beetje, ja, denk je dan, ja, je moet altijd rijden voor de overwinning. Ze is al vaker op het podium geweest natuurlijk. Dus ja, wat doe
geworden.
Je? Maar ja, ik kan het er ook weer niet kwalijk nemen. Het is een lastige situatie. En en Kopecky maakt er heel dankbaar gebruik van. Op dat moment is Longo Bugini eigenlijk de brommer voor Kopecky.
Ja.
Die krijgt daar de brommertraining. Maar ja, dat is... Ja.
Nou, het is ook azijnzeiken.
Ik zat zelf ook.
Dit stukje is wel een beetje azijnzeiken. Alleen ik dacht wel, waarom is er zoveel haast en druk bij Longo Bugini? Waarom? Wat heb je nou eigenlijk te verliezen? En hoe mooi het ook is om die tweede plek daar te pakken. Ik denk wel, zeker als je de kwaliteit hebt als Longo Bugini zijnde, als je niet durft te verliezen, ga je nooit in tegen deze Kopecky of Vollering gaan winnen. Waar ik er dus vorige week in het nieuwsblad stiekem tactisch heel goed vond rijden. Tuurlijk kunnen we daar heel veel over praten. Was het ook echt wel rijden voor de winst? Maar toen had je natuurlijk wel het duootje Little Track. Vond ik nu toch wel weer een beetje jammer dat ze zich heel erg bezig was om toch dat podium te halen en niet echt bezig was met winnen. Maar goed.
Nee, ik denk zelf ook dat bij haar meespeelt dat het een Italiaanse wedstrijd is. Waar natuurlijk in haar eigen land, dat ze daar gewoon heel graag ook zichzelf in de kijker wil rijden. En dat ze ook meespelen, denk ik. Maar als zij toch eens iets van die stoïcijnse houding van Kopecky zou over kunnen nemen, dan zou dat de finales nog leuker worden, denk ik.
Maar weet je wat ik wel weer dacht? Wat is Longo Bugini een goede renster, hè? Echt.
Niet normaal,
maar
hè?
Maar ook datzelfde van Nieuwe Doma. Die twee hebben eigenlijk voor hoe goed ze zijn, ze hebben een mooie erelijst, alleen nog veel te weinig gewonnen. Want die zijn zo goed, die twee.
En ze zitten altijd in de finale, maar heel vaak dus ereplaatsen. Het is heel moeilijk om te winnen voor hen.
Ja.
En ik vond Longo Bugini, ik was natuurlijk ook met haar op trainingskamp in december en in januari. Ze kwam heel relaxed en ontspannen op mij over eigenlijk. Andere jaren dan kon ze wel eens zo gefocust zijn al en zo gretig ook zijn op trainingskampen al. Dan was ze ook al, ging ze al op hoogtestage in februari en wilde ze zo graag laten zien dat ze, of ja, niet laten zien, maar wilde ze zo graag al gaan presteren. Afgelopen jaar heeft ze een ontzettend rot jaar gehad met veel pech.
Ja.
Uit de Tour de France gevallen, uit de Giro gevallen. Ze was ook weer in hele goede vorm, maar kwam heel veel pech tegen. En ja, deze winter is ze getrouwd. Heeft ze volgens mij echt bedacht van het zal allemaal wel, ik moet er iets ontspannender in staan. En ze rijdt weer als een trein. Het is niet dat ze er natuurlijk minder hard voor werkt, totaal niet. Maar ik vond
mindset.
Haar houding heel, heel ontspannen. Ja.
Hey, en,
dus ik hoop dat we daar nog veel van gaan zien.
Ja, nou zeker. Dat dacht ik ook. Ik vind wel dat we al 2 weken echt mooie koers hebben gezien. En ja, dat maakt me wel blij.
Ja, leuk hè? Hey, leuk, El. Man, dat vrouw wil rennen. Mooi hè? El. Echt goed in de breedte ook. Ja.
Wat heb jij vandaag gedaan?
Beste luisteraars, ga er eens lekker voor zitten. Want dan vertelt mama Ellen jullie een verhaaltje uit het peloton.
Ja, wat heb ik vandaag gedaan? Nou Rox, ik heb vandaag voor het eerst weer een rugnummer opgespeld. Ik heb er even een foto van gemaakt. Dat was toch wel even een memorabel momentje.
In de side notes.
Ik wist nog hoe ik moest. In de side notes. Ja, ja. Kan allemaal teruggevonden worden. Nee, ja. Ja, het was niet een serieuze echte koers. Het was een clubkoersje.
Ja, misschien maar, moeten we Rox, dat even uitleggen, net als ik club... El. Een clubkoers. Want
ja,
een
jij weet net als ik clubkoersjes dan...
Ja.
Ja. Nou, dat klinkt een beetje van, oh joh, clubkoersje. Dat is het natuurlijk ook, want het maakt totaal niet uit hoe je er eindigt of wat je er doet. Alleen is het toch altijd wel flink aanpoten, moet ik zeggen. Want dat, nou ja, je hebt dus allemaal wielerclubs in Nederland natuurlijk. En ik was nu bij de Nederrijnse Berg, dat is in Nieuwegein. Dat is een parcours met een heuveltje erin. En daar rijden zowel de volharding als het stadion hun wedstrijdjes. En dan kan je zeker in de zomer op... dinsdagavond, donderdagavond, zaterdagochtend, zondagochtend. Kan je elke keer een wedstrijd rijden. Dus als je wil, kan je 4 koersen in een week rijden daar. En iedereen kan daar gewoon opkomen dagen. Dus ja, je weet nooit of er veel zijn of weinig. Ik denk dat de bekendste trainingskoers Sloten is bij WV Amsterdam. Maar ja, goed, dit is ook wel een koers waarin, of een parcours waarin de zomer best wel veel renners meedoen. Dus ik hoopte dat er vandaag ook weer veel waren, want ik wilde weer eens weten hoe het was om in een peloton te fietsen. Maar goed, ik kom daar aan de start en er staan er 10. Ik dacht, nou...
Ja, sterven zonder was ook kopgroep. Vandaag, El.
Ja, daar heb je het al. Ja, daar heb je het al, ja. Ja.
Maar en er stonden er 10?
10. Ja, 10 bij de A-categorie, ja. En dan heb je nog een B-categorie en een C-categorie.
Maar dan, hoe groot was dan het volledige peloton?
Ja, 10.
Oh, ik dacht dat je... Oh, op Sloten is het alles bij elkaar en dan eerder afsprinten. Dat is hier niet.
Oh ja. Nee, hier niet. Nee, hier staat je om de zoveel tijd.
Dat,
ja.
Is dat is geen clubkoers met 10.
Nee, nou ja, het is wel... Ja, nee, het was een beetje een slappe aftreksel inderdaad. Ja.
Maar hoe...
Ja,
hoe,
dus nou ja, goed...
hoe was het?
Ja, nou, best wel pijnlijk. Dus ik sta er aan de start en een of andere gast naast me... die begint vanaf de start meteen te demareren. Ik denk, oh nee, ze moest meteen aan de bak. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Je moet echt de hele tijd wel aanzetten, mee... En gewoon hogere wattages. Dat was gewoon wel weer even wennen. En ik had vooral... Ik reed dus de hele tijd onder in de beugel. En ik kreeg echt weer spierpijn in mijn rug, joh. Ik dacht, oh ja, dat soort dingen. Gewoon allemaal van die dingen die je vergeet. Dat ik dacht, zo was het om een koersje te rijden. En ook bijvoorbeeld één gast waarvan ik dacht... Gozer, je zit alleen maar in het wiel. Je doet helemaal niks. En dan af en toe even er voorbij sprinten, weet je wel. En dacht ik, als je dat kan... Ik kreeg alweer die frustraties. En tegelijkertijd dacht ik... Oh ja, ik was hier om te trainen. Dat maakt niet uit. Het is alleen maar goed als hij mij voorbij sprint. Want dat is ook goed om te oefenen. Maar ik dacht, ja, dit is allemaal al die gevoelens van een koers die je hebt. Dat kreeg ik allemaal weer eventjes mee naar boven. Dus ja, ik uiteindelijk was het een soort afvalkoers. En we reden lang met 6. En uiteindelijk ben ik natuurlijk gedemareerd. In de ene laatste ronde. Toen waren we nog met 4. Dus ja, ik reed er weinig los, moet ik zeggen. En toen gingen we sprinten. En toen werd ik 3e.
Nou, toch eerst podium van het jaar, hè?
Eerste podium. Eerste zeker, podium zeker. Van het jaar. Geen bloemen mee naar huis.
Hey, ja, hey, ja. En heeft het je dan uiteindelijk wel gebracht? Want het is wel echt anders koers als je grote peloton hebt... dan dat je met 10 koerst. Heeft het je dan de prikkel gebracht waarvoor je erheen ging?
Ja, dus het was echt intensief wel. Het duurde 1 uur en 1 kwartier, zo'n koersje. Het is een soort criterium met echt een hoog gemiddeld wattage over die tijd. Ik moet echt nog zoeken naar die pieken. Dus echt nog wat aanzetten, nog iets meer. Ja, met zo'n klein kopgroepje heb je dat natuurlijk niet enorm. Dus dat had nog wel fijn geweest als dat nog iets meer was geweest. Maar je hebt elke ronde een klimmetje van 30 seconden of zo. Dus daar ga je toch ook echt al wel even in het rood. En in die zin heb ik wel weer mijn prikkel gehad. Dus dat... Ja, dat is lekker ten opzichte van volgende week.
Ja, wanneer ga je weg?
Wanneer we het echt... Ik ga woensdag weg. En ik kom zondagavond terug. Daar ben ik vooral mee bezig wanneer ik terugkom. Dan ben ik 1 dag thuis, maandag. En dan dinsdagochtend vertrek ik weer. Want dan ga ik de Tour de Normandië rijden tot en met de zondag erop. Dus ik ben in 1,5 week ben ik 1 dag thuis. En ik moet zeggen, deze week zit ik niet helemaal lekker in mijn vel. En ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. Ik zie het toch wel echt als een berg tegenop, moet ik zeggen, om zo lang weg te gaan.
Ja, dat kan ik natuurlijk begrijpen. Zeker zo'n eerste keer lijkt me heel erg moeilijk.
Ja.
En,
Nee, ik heb enorm veel zin om te gaan koersen, echt hoor. Daar kijk ik echt naar uit. Want ik heb nu gewoon echt 1,5 jaar lang getraind. En dat vind ik wel eens welletjes geweest. Ik heb wel zin om weer even echt mee te gaan doen. En zeker als ik het allemaal op tv zie, dan begint het gewoon enorm te kriebelen. Maar ja, als ik dan bedenk dat ik gewoon zo lang weg ben bij Vaas. Ja, ik heb daar echt heel veel moeite mee nu eigenlijk. Dat valt me best wel tegen. Ik had gedacht van, dat gaat allemaal stap voor stap vanzelf. Maar momenteel denk ik echt, echt verschrikkelijk. Maar ik denk dat ik er even doorheen moet. En dan hoop ik dat het steeds beter gaat.
Ja, en ook wel lekker al dat je eigenlijk in een relatief in een echt wat kleinere koers kan beginnen. Waar je misschien ook dan een beetje ruimte kan hebben. Niet dat het niveau daar... Ik wil niks zeggen over het niveau. Maar hoe serieuzer zo'n koers is, hoe minder ruimte er is voor bijzaak. En ik doe nu eventjes tussen aanhalingstekens, want Vaas is absoluut niet een bijzaak. Maar het is wel fijn dat je in een wat kleinere koers kan beginnen. En daar dan ook de ruimte voor hebt om dat even een plek te kunnen gaan geven.
Ja, het is allemaal echt... Het is allemaal onderdeel van de opbouw eigenlijk. Ja, en,
want dat bij die opbouw hoort dus niet alleen het trainen. Dat hoort ook, zeg maar, het van huis zijn.
Ja, precies. Ja, en hoe dat gaat zijn en hoe we dat het beste vorm kunnen geven. En dat is daar zeker onderdeel van. En ook als ik dus vandaag bij zo'n wielerclub kom, dan vragen heel veel mensen aan me, en lig je op schema? En dan denk ik, schema. Dat is heel lief bedoeld, hè, van die mensen. Het is echt interesse, maar denk ik, ik lig op mijn eigen schema. Maar dan word ik meteen een beetje geprikkeld. En denk ik, weet ik veel? Ik weet het nog niet. Want ik ga volgende week pas koersen. Ja. Maar dat is gewoon de spanning die er een beetje bij hoort. Van wat voor niveau zit ik dan precies? En dat, dat ga ik pas echt meemaken als ik weer echt mee ga doen natuurlijk.
Ja. Hey El, hoeveel train je dan nu? Want je hebt in beide etappekoersen een tijdrit. En vorige podcast zei je ook wel dat je natuurlijk in je opbouw ook voornamelijk wel heel erg richt op die tijdrit. Hoe vaak train je dan nu op die tijdritfiets?
Toch zeker wel 2 tot 3 keer. Twee is minimum en eigenlijk wel 3 keer in de week, soms zelfs nog wel meer. Maar er komt nu ook, hij staat nu hier op de home trainer thuis, staat hij. Mm-hmm. En soms is het even praktischer om op de home trainer te gaan. Als Vaas even slaapt of als BMW even weg is bijvoorbeeld. Dus dan stap je er ook eerder op, ook al is het maar voor een uurtje of zo. Dan ga ik er soms daarna nog buiten op mijn wegfiets. Maar eigenlijk heb ik zeker wel 3 tijdrit trainingen in de week nu erop staan. Ja, dat is echt mijn main focus, zeg maar.
Ja, ik denk dat het ook wel goed is om te zeggen, toch?
Ja.
Voor al onze luisteraars.
Ja, en wat ook... Nou en of. Ja, en wat ook wel grappig is, alles begint echt weer. En dat merk ik bijvoorbeeld ook aan de dopingcontroles. Dus van de week, Vaas, die drinkt meestal om 5 uur 's nachts, drinkt hij meestal. En dan heb ik mijn tijdslot staan om 6 uur 's ochtends. Tijdslot betekent dat je een uur opgeeft waarin je sowieso thuis bent. Dus van de week was er weer een dopingcontroleur op de stoep. En dat had ik eigenlijk wel verwacht, want ik was in Spanje, werd ik ook 1 keer gecontroleerd. Ook om 6 uur 's ochtends werd er aangebeld en toen kwam er een heel team met mensen, een dokter, want dan doen ze ook een bloedcontrole. Dus dan komen ze met z'n drieën, komen ze met hun invasie binnen. En er is ook altijd een vrouw bij en die gaat dan met je mee naar de wc als je gaat plassen. Ja. En dat verschilt nog wel eens wat voor vrouw je hebt. Want nu in Spanje, had ik een controleur. Ik had dit echt nog nooit meegemaakt, dus... Ja, ik heb altijd best wel moeite om te gaan plassen als er zo iemand zo voor je gaat staan om te kijken hoe jij gaat plassen. Dat is niet altijd makkelijk als het zo onder druk moet. Dus ik ga op die wc zitten en ik hou dat potje eronder. En ze zegt, nee. Ik moet alles zien. Je moet boven de wc gaan hangen. Ik moet het potje zien. Ik moet zien dat het uit je vagina komt in het potje. En ze ging echt bovenop me staan. Dus ik kreeg helemaal de kriebels. En er kwam natuurlijk helemaal niks meer uit. En zodra er ook maar 1 druppeltje uitkwam, dan ging ze, dan had ze, ze stond met haar voeten echt, als ik gewoon naar beneden keek, dan zag ik haar tenen, zeg maar, zo dicht stond ze op me. En als er dan maar één druppeltje dreigde uit te komen, dan begon ze meteen met die voetjes te schuifelen naar voren en zei ze, ik moet het zien, ik moet het zien. Nou, ik heb wel ruim een uur op die pot gezeten daar, omdat het echt niet lukte natuurlijk. Dus ja, dit was wel een heel, heel, heel strenge dopencontroleur.
Ja, en ik, weet je wat ik dan ook echt meteen een beetje denk? Ik zou hier dus echt, als zij zo in jouw aura zit, hè? Want het hoeft helemaal niet. Want ja. Kijk, ja, in principe,
nee.
Zeker als zij een controle hebben, als jij een controle hebt thuis, heb je, in principe is het zo dat als jij een controle en je gaat plassen, heb je al heel weinig kleding aan. Dus je bent niet naakt, ja. Maar het is ook niet zo dat je heel veel bedekt hebt. En zeker niet als je een controle thuis hebt. Dan kan jij gewoon in je onderbroek daar staan plus shirt. Of gewoon in een broek en een shirt. Dus er is helemaal niet veel te verbergen ergens. Op het moment dat zij dus zo in jouw aura zou staan, ik zou daar echt zo'n melding van maken. Want wat jij zegt,
ja,
zo grensoverschrijdend. En dat is ook weer een heel hip woord. Maar dat is het wel. Soms zitten ze zo in je aura, dat je echt denkt van wow, dit is echt niet oké, hoor. Ik snap dat dit bij topsporter zijn hoort. Maar echt, als jij dit, dan kon ik dan zo woest om worden. Als dat dan zo totaal over je grens gaat.
Ja, gewoon onnodig was het. En ik bedoel, ik ben net bevallen en alles. Dus ik ben echt wel wat gewend dat mensen alles zien.
Vertel.
En alles voelen, et cetera. Maar dit vond ik toch heel, heel, heel ongemakkelijk. En het is echt ook wel grappig. Ik ben mijn hele zwangerschap ben ik niet gecontroleerd. Wat misschien ook wel een soort logisch is. Maar goed, stel je hebt nog eens plannen om doping te gaan gebruiken, kan ik je vooral aanraden om zwanger te worden. En nu dacht ik van, nou ja, nu kom ik eerst de koers eraan. Voor die tijd hebben ze in ieder geval 2 of 3 controles van me nodig. Dus ik dacht, nou, nu komen ze wel weer. Dus het is soms ook wel een soort voorspelbaar. En dat is ook wel ergens wel logisch. Maar ja, het is toch ook wel, ik had het liever onvoorspelbaarder gehad, moet ik zeggen.
Ja, ja. Nou, ik ben er eigenlijk nog steeds een beetje stil van de controleverhaal wat je vertelt. Woest het ook zijn. Nou ja. Oké. Okay. Ja. Hey, wanneer wordt de volgende, El? Want het wordt nu natuurlijk wel een beetje puzzelen. Dat snap ik ook. Want volgende week is Drenthe. Die ga ik trouwens morgen verkennen. Ja, ik ben ermee bezig.
Leuk.
Ik ben ermee bezig.
Ja, net als vorig jaar.
Ja.
Net als vorig jaar.
Ja, had ik ook verkend. Ja. En leuk. Jij gaat natuurlijk in Spanje koersen en daarna naar Frankrijk. Dus,
ja, maar ik ben dus wel een dag thuis. Dus we kunnen wel misschien wel even een podcastje opnemen. Als Drenthe is geweest en ik mijn eerste koers heb gehad. Ja.
Nou, we gaan even kijken of dat past. Want ik snap dat jij nu denkt dat past. Maar we gaan het er nog even over hebben. En al onze trouwvolgers, die horen dat op tijd.
Ja, en bedankt voor alle leuke reacties na onze opname van vorige week weer.
Ja, had jij er ook zoveel?
Ja, ongelooflijk bedolven. Nee, maar echt heel leuk dat mensen dat... het is sowieso heel leuk als mensen reageren. En zeker als het allemaal positief is natuurlijk.
Ja, en weet je wat ik wel nou grappig vond? We hebben natuurlijk de rondemisten geschrapt. En we wilden een beetje vernieuwend zijn. En we wilden niet heel tijd dat mannelijk schoon als vlees in de etalage neerzetten. Maar ik kreeg toch wel wat vragen waar de rondemisten was. Dus wij hebben net voor de uitzending, of ik, geopperd. Dat stel dat er nou een keertje echt zo'n rondemisten langskomt die je niet kan laten liggen. Dat we hem dan tussendoor jassen. Maar dat het niet een vaststaand iets meer wordt.
Ja, precies. Dus het kan zomaar zijn dat hij af en toe nog even terugkomt. Maar het is niet zo dat we de druk hebben van elke week een rondemist eruit kiezen.
Nee.
Nee, het is alleen de echte pareltjes komen.
Juist, de pareltjes die zetten we erin. Maar dan moeten ze wel heel erg hun best doen, hoor. Willen ze dat pareltje worden.
Ja, ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd wat er langs komt.
Yes. Nou ja, misschien dan tot volgende week, El. Ik hoop het. Sowieso vet veel succes.
Dankjewel. We gaan er weer voor.
Doeg.
En tot volgende week. Of later. Doei.
Doei.
Toppie.